Nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij. Hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan een rivier. Zijn wortels raken het water. Hij heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen. Hij lijdt niet onder droogten. Altijd draagt hij vrucht. Amen. We zijn ondertussen al aan deel 8. Als ik me niet goed vergis, of deel 7, ik ben het tel kwijt. Van deze serie, een boom geplant aan rivier. En als u de vorige lessen hebt gemist, of boodschappen hebt gemist, dan doe je er goed aan om even op de website terug te gaan kijken naar de vorige. En dan ben je mee. We zijn zo begonnen aan de wortels. Een stevige boom heeft wortels nodig. Van daaruit groeit de stam en groeit dan naar de takken en groeit dan inderdaad naar blaren en brengt vruchten met zich mee. We hebben dan gezien wat die wortels allemaal inhouden als onze Godverbinding, als onze relatie met God. En dat is gebaseerd op geloof, amen, in wat hij heeft gedaan. En dat geloof wordt onderhoud door gebed en het woord. Hè? En dat gebed en het woord is een principe van noodzaak. Het is een principe van relatie, identiteit, het principe van prioriteit. Eerst de vruchten geven aan de Heer en dan omzetten in actie. Amen. Dat kan je allemaal uitgebreid terug op de website beluisteren. Maar we waren vorige week eigenlijk begonnen bij deel 1 van de stam. Hetgeen dat dus uitgroeit uit de wortels. En ik heb toen gezegd, de stam groeit direct uit van de wortels. En wat kan dat voorstellen? Dat zijn al onze relaties die groeien uit onze relatie met God naar de mensen toe die dicht bij ons staan. Amen. Het is de band die we creëren, die we hebben met onze huwelijkspartner. De band die we hebben met onze kinderen, met broers en zussen, mensen uit de kerk, collega's van op het werk. Eenderst welke band die we aangaan, wordt eigenlijk beïnvloed door de band die we hebben met God. En de kwaliteit en de spiritualiteit van die relaties die we hebben is een reflectie van de kwaliteit en de spiritualiteit van uw relatie met God. Amen. Want hoe jouw relatie met God is, hoe jouw verbinding met God is, gebaseerd op geloof, uitvoerend in liefde naar de buitenwereld toe, zal bepalen hoe jij relaties aangaat met de mensen rondom jou. Het zal zijn effect hebben en het zal vruchten produceren, het zij goede, het zij slechte. Want vorige week heb ik ook gezegd, de week daarvoor, want broeder Jeroen heeft vorige week gepredikt. Ik heb toen ook gezegd, een mens is gemaakt voor relaties. Hè? Mens is gemaakt voor interactie. En we missen nu interactie. Er is nu zelfs een nieuw woord voor gecreëerd tijdens deze lockdownperiode. Dat mensen een zekere, hoe noemt het, huidhonger heeft. Huidknuffelhonger, ik weet niet meer, ik had er een term gezien op het nieuws. Ik dacht, waar spreken die nu over? Huidhonger, hè? Dus dat er gebrek is aan knuffels, aan interactie, aan warme contact met andere mensen, omdat we een sociaal wezen zijn. Hè? Als er iets is dat deze crisis ons leert, is het wel dat we niet gemaakt zijn voor isolatie. We snakken naar contact. Het voedt onze geest, het voedt onszelf. Het maakt dat we een purpose hebben om interactie te hebben met mensen. Ook al zijn er mensen gekwetst in relaties, toch is er iets in ons dat ons doorzet om verder te gaan en nieuwe relaties op te bouwen. Amen. Maar als we willen dat onze relaties bijbelse vruchten produceren, ja, dan moeten we bouwen op het juiste fundament en dan moet die hoofdrelatie tussen u en God, dat is de belangrijkste relatie, dan moet die goed zitten. En al de rest vloeit daaruit verder. Amen. Halleluja. Gods grootheid kan nog steeds zichtbaar worden, ook al zijn er relaties die op de klippen lopen, ook al zijn er relaties die eindigen in ruzie, uit elkaar gaan, het zijn mijn collega's, het zijn mijn eenderd wat. Ook al kan het zijn dat je vervolgd wordt omwille van jouw relatie met God, Gods grootheid kan nog steeds zichtbaar worden in de wijze waarop wij omgaan met gebroken relaties. Amen. En want als wij een gezonde relatie hebben met de Heer, dan zal dit ook leiden tot gezonde relaties met mensen rondom ons en ook onze reactie op ongezonde relaties rondom ons. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Maar spijtig genoeg is het omgekeerde ook waard. waar. Als we een ongezonde relatie hebben met de Heer en we weigeren te geloven wie we zijn in Christus, we zijn verblind, we zijn verleid door de wereld, we vallen en we hervallen in zonde, dan zal ook dat zijn effect hebben op de mensen rondom jou. Zij zullen de dupe zijn, zij zullen lijden omwille van onze zonde. Amen. Maar dank de Heer, God is een goede God, Hij is een Vader die op de uitkijk staat om steeds de band te herstellen, om steeds nieuw te maken hetgeen dat gebroken is, om een nieuwe weg te maken daar waar er geen lijkt te zijn. Amen. We moeten erin geloven dat als we ons keren tot de Heer, dat Hij alles nieuw kan maken. Amen. In Jezus' naam. Soms zijn er relaties die nooit meer in orde komen. Dat kan zijn. En soms oogsten we hetgeen dat we hebben gezaaid in al die jaren. Maar God kan ons wel de kracht geven om ons over ons verleden te zetten en door te gaan en te focussen op het nieuwe dat God voor ons heeft. Amen. Halleluja. Vorige keer heb ik gezegd dat in Bijbelse dagen relaties en gemeenschap was heel belangrijk. Vandaag is het nog steeds in vele Oosterse maatschappijen. Het individuele recht bestond vroeger niet zozeer. Het was niet wat ik uit de relatie kan halen, maar hoe kan deze relatie de gemeenschap beïnvloeden? Hoe kan ik een steentje bijdragen tot de gemeenschap, tot mijn familie? De ik was niet zo belangrijk, belangrijker was de gemeenschap. En je moet begrijpen wanneer je de Bijbel leest, dat het geschreven is vanuit het oogpunt dat de gemeenschap belangrijker is dan het individu. Hè? Het gaat steeds over het lichaam van Christus als een gemeenschappelijk orgaan. Amen. Het is een samenkomst van gelovigen. God zegent de gemeente. Hij zegent u als individu om deel uit te maken van een groter geheel. Amen. Dus daarmee het koninkrijk van God, wanneer we zeggen, we worden gedoopt in het koninkrijk van God. Jij bent niet alleen een koning, amen, je maakt deel uit van een rijk, halleluja, een rijk van mensen, amen. En het rijk staat op de voorgrond, je moet het groter geheel zien, amen. Jij maakt onderdeel van een groot geheel en iedereen heeft zijn rol te spelen, iedereen heeft zijn rol, amen, dat God zegent. En de arm moet niet zeggen, zoals Paulus het heel mooi verwoordt in zijn brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12 tot en met 14. Hij geeft daar een anatomische les en vergelijkt daar het lichaam via anatomie met de gemeenschap van de gelovigen. Amen. En de arm moet niet zeggen, ik heb geen nood aan de voet. En de voet kan niet zeggen, ik ben belangrijker dan de hand. Het maakt niet uit welke positie dat je hebt. Het maakt uit dat we allemaal één zijn in Christus. Amen. En dan zijn er zo van die passages die we niet goed begrijpen van ons westers oogpunt. Vanuit onze maatschappij waarin dat het altijd wordt gezegd, je moet je eigen leven leiden en je moet er alles uithalen en ga over lijken. En het is allemaal niet belangrijk wat anderen van u denken en gemeenschap en familie. Als je niet meer gelukkig bent, zoek je eigen weg. Dat slaapt er zo allemaal in en dan wordt zo... Verzen die in Filippenzen bijvoorbeeld staan, hoofdstuk 2, wordt dan moeilijk om op te nemen. Hij zegt hier, vers 2, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat er onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Amen. Dus als je vanuit dat oogpunt elke relatie aangaat, en ik zeg het, dat kan alleen maar als je begrijpt wie je bent in Christus. Amen. Maar als je vanuit dat oogpunt relaties aangaat, dan heerst onder u de gezindheid die Christus Jezus had. En ik heb gisteren voor je les al een beetje een voorzet gegeven. Het ging toen over de belangrijkste relatie na die van na die met de Heer, en dat is die met je huwelijkspartner. En natuurlijk degene die geen partner hebben in het huwelijk, en die kunnen misschien zeggen, ja, deze les, dat is niet voor mij. Ik ben niet getrouwd, ik ben alleen. Maar jij kan wel hetgeen dat je opneemt, kan je doorgeven aan andere mensen die misschien wel worstelen met dat probleem. De vraag is eigenlijk, hoe ziet God Eentje kan eventjes doorzien. Amen. Amen. Dus hoe denkt God over het huwelijk? Amen. Het principe van het huwelijk is een spiritueel thuis, een spiritueel omgeving, kan enkel bekomen worden door spiritueel individuen. En beide dragen daar natuurlijk hun steentje bij. Wat is Gods definitie van een huwelijk? Is dat de twee worden één. Amen. We kunnen eigenlijk, moeten we niet gaan naar de maatschappij om de definitie van het huwelijk eigenlijk te bepalen, maar we moeten eigenlijk gaan naar wat zegt God. Amen. Wat is het principe dat God naar voren brengt? En dan heb ik vorige week ook die Efeze hoofdstuk 5, dat is zo wat de hoofdpassage waar men altijd naartoe gaat wanneer het spreekt over de rol van de man en de vrouw in het huwelijk. En we lezen dan, en voor sommigen, vooral de millennials, dat zijn degenen die nu opgroeien, die tussen de 20 en de 40 jaar oud zijn, die natuurlijk opgroeien met de gedachte, er zijn geen rollen, dat is allemaal archaïsch. We zijn allemaal gelijk, man, vrouw, ik ben geen man, vrouw, ik ben fluid gender, ik ben non-gender, ik weet nog niet wat ik ben, ik zal wel zien wat ik word, dat hangt vanaf hoe ik me voel. Dat is nu de filosofie. En dus wanneer dat ze een passage zoals dit gaan lezen, en ze weten niet wie ze zijn in Christus, ze hebben geen concept van dat Christus het hoofd is van de kerk en hoe dat een huwelijk is een reflectie van de band tussen Christus en de kerk, want dat is wat Paulus zegt. Als je dat niet begrijpt, dan ga je dit heel archaïs vinden, heel masochistisch, dominant, oude vorm, concept van een huwelijk en ga je er tegen rebelleren en opstandig zijn. Maar ik ga je proberen vandaag zo goed mogelijk het hart van God over te brengen van wat hij verstaat onder de band tussen man en vrouw. Nogmaals, dit zijn hoofdprincipes. Ja? Hoe dat elk gezin dat uit of invult in zijn eigen situatie is een heel grijze zone. Amen. Dit zijn de hoofdprincipes. Maar jij moet samen met je partner gaan bepalen hoe vullen wij dit hier tezamen? Hoe zetten wij dit om in de praktijk in ons leven? En waar dat het zegt, vrouwen erkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Ik vind dat trouwens al heel mooi verwoord in de nieuwe Bijbelvertaling. De oude Bijbelvertalingen zeggen het op een andere manier, waar het zegt, vrouwen wees gehoorzaam aan uw man of wees onderdanig, hè, aan uw man als aan dat van de Heer. Maar onderdanigheid, submission, zoals dat in het Engels staat, is eigenlijk het gezag erkennen. Zie, onderdanig, dat woord heeft zo'n heel negatieve bijklank gekregen de laatste jaren. Het wil precies zeggen of ik een slaaf ben, of ik een dienaar ben, en diegene die boven mij staat, die kan doen met mij wat ik wil, want zo is het misbruikt, die term, doorheen de jaren. Amen? Kan iemand getuigen in de chat van, ja, ik ben zo misbruikt, omdat mijn partner, mijn baas, mijn overste op het werk dacht dat jij onderdanig zijn betekende dat ik door het stof moest kruipen. Als hij zei sprong, moest ik zeggen hoe hoog. Hè? Maar dat is niet het principe van onderdanigheid. Onderdanigheid is eigenlijk het gezag erkennen van degene die boven u staat, niet in favoritisme van de Heer, maar in principe van een bepaalde orde en rol in het koninkrijk van God, in de wijze waarop God het heeft bepaald. Amen. Dus je erkent het gezag, je ziet van, dit komt niet van hem, het wordt gegeven door God, maar hij moet er verantwoordelijk mee omgaan, hij moet er op een bepaalde manier mee omgaan, of het zal zijn effect missen. Maar ik moet het erkennen. Ja? Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Zie je, hij geeft hier een parallel. Ja? Het is niet omdat hij een man is dat je ervoor moet neerbuigen. Nee, het is zoals dat je op de Heer, zoals dat je het gezag van de Heer zal herkennen. Herken dat van de man, want God heeft het gegeven aan de man. Ja? Het hoofdgezag. Ik zal direct straks nog wel even verduidelijken wat dat gezag dan inhoudt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Over wat heeft hij dan gezegd? Dat is ook weer belangrijk, ja? Vers 24. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moet de vrouw in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Hier komt de verantwoordelijkheid van de man. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen, voeden en verzorgen. Amen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk, maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Of respect zeggen anderen, hè, vrouw respect en man liefhebben. Dus we zien hier die afbaking van rollen. Ja? Dat zijn hele brede termen. Ja? Liefhebben, gezag, onderdanigheid, erkennen van gezag. Het zijn heel brede termen, want hoe moet je dat in de praktijk gaan invullen? En wat betekent dat eigenlijk dat hij gezag heeft gekregen? Gezag over wat? Verantwoordelijkheid over wat? Hè? En als er daar problemen zijn, dan moet je samen met je partner samen gaan in gebed naar de Heer. Amen. Als dat enigszins mogelijk is. Nu, geef deze vers, hè, Efeze 5, geef deze vers aan een christelijk koppel, wiens fundament nog niet diep is in de Heer. Wanneer dat ze niet goed beseffen wie we zijn. En ik geloof het is soms een recept voor miserie. De man kan zich trotserig gaan voelen. Kan zich dominant gaan opstellen. De vrouw kan zich gaan in een nederige rol gaan opstellen. Niet goed begrijpen waarom. En dan creëren onderliggende frustraties. En ze gaan niet kunnen samenwerken in als je niet weet wie je bent in Christus. Is dit heel moeilijk om op te nemen. Maar het is Gods wil. Dat er goddelijke vruchten voortkomen uit elke relatie, dat ieder zijn rol opneemt om het koninkrijk van God te zien bevestigd worden hier op aarde. En dat kan alleen optimaal gebeuren wanneer we samen lopen, amen, naar hetzelfde doel, amen, met dezelfde motivatie. Ja? En dat is in de wereld niet anders. In de wereld zijn er goede huwelijken, zijn er goede relaties en God is er niet te bespeuren. Natuurlijk kan dat gebeuren, want zij werken tezamen als een team met een gemeenschappelijk doel. Ze offeren hun eigen interesses op voor het grotere geheel. Amen. Ze verdelen de taken, ze verdelen de rollen. Ze erkennen en herkennen ieder zijn eigen kracht, ieder zijn eigen zwaktes. En ze gaan aan de slag als een goed team. Kijk, jij bent goed in dit, jij zorgt voor dat, ik ben beter in dit. Er is wederzijds vertrouwen. Maar wanneer dat vertrouwen ontbreekt, dan is het ieder voor zich. Amen. Wanneer dat er geen geloof is in elkander, geen vertrouwen aan elkander, gaat men zich beschermen. Want ja, je kan de ander niet vertrouwen. En dan creëert men muren. In een christelijk huwelijk is de wederzijdse band moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Maar vooral naar die gemeenschappelijke factor. En dat is vertrouwen hebben in God. En Gods plan, amen, voor het christelijk huwelijk. Amen. En als we dat kunnen doen, als we echt geloof hebben in wat God wil, en als God zegt het is zo, en we geloven dat, oké, het gaat misschien niet direct vanzelf lopen, en er zullen heel veel bumps in de road zijn, amen, maar als we de Heer in het midden houden, amen, dan komt er, halleluja, bevrijding, halleluja, dan komt er herstel, dan komen er vruchten uit voor. Deze week moest ik nog iets betalen bij iemand, en ik vroeg, heb je bankcontact? Hij zei, nee, ik heb alleen cash. Hè? Ik zeg, ja, geen probleem, ik heb alleen geen cash, want ik heb nooit cash. Hè? Ik zal u het geld overschrijven, geef mij de rekeningnummer van uw bedrijf. Hè? Hij zegt, ja, goh, dat is nou moeilijk, zeg. Ik zal eens even kijken waar ik me richt. Ik weet mijn rekeningnummer zelf niet, zei hij. Ik weet er niet veel van, zegt hij. Mijn vrouw doet al de financiën. Ik hou me bezig met klanten, ik hou me bezig met... Hey, alles hier, en ik weet zelfs niet hoeveel dat er op mijn rekening staat. Hè. Dat was een afspraak, zei hij, in ons huwelijk. Was al een oude man tegen de 60. Er was een afspraak in zijn huwelijk, zei ik hou me bezig met de klanten. Ik doe al het praktische hier, zij doet het financiële. Ik weet zelfs niet hoeveel dat er op mijn rekening staat, maar zo kan ik me focussen. Wel, die mensen hebben geen God in het midden, maar ze hebben wel goede afspraken gemaakt, omdat ze erkenden elkaars sterktes en zwaktes. Amen. En dan kan er een synergie komen, amen, die leidt tot een hoger niveau wanneer je samenkomt. Halleluja. Dus wanneer de man en de vrouw één worden, zoals Christus met de kerk, en zoals het in de kerk vele leden zijn, veel rollen, veel talenten, moet ieder zijn rol opnemen om vruchtbaar te worden in het koninkrijk. Amen. Of je nu voet bent, of een arm, of iets anders, het belangrijkste is, we geven allemaal eer aan het hoofd. Hij heeft de leiding. Amen. Jezus is het hoofd. En we moeten allemaal groeien naar het hoofd toe. Amen. Nu, de rol van de man. Ah, hier. Is er geen gebaseerd op wetticisme. Ik zeg jij gehoorzaamt. Ik baas jij slaaf. Nee, het is een verbond gebaseerd op liefde tussen elkaar die levendig wordt gehouden door de gemeenschappelijke liefde van God voor ons. En dan kan je de vraag stellen, zijn we in contract met elkaar of zijn we in verbond met elkaar? Amen? Dat is een verschil tussen de twee. Ik weet het, wettelijk gezien zijn we inderdaad in contract. Hè? Maar hoe ziet God het? Hè? Dat is wat we ons willen afvragen. En, want een contract is een afspraak of een overeenkomst tussen twee individuen, gebaseerd op elkaars prestaties. Ja? En die vorm van verbintenis heerst er vooral in de wereld. Hè. Jij hebt een minder periode. Ik denk dat ik eens ga kijken naar manieren om van je af te geraken. Hè. Jij hebt de afspraken verbroken. Oké, dan maken we er een einde aan. Of er wordt wel snel, het lukt niet meer. En dan gaan we op zoek naar iets aan, omdat er een soort van een mankement is in de prestaties bij de een of de ander. Maar een verbond is een overeenkomst tussen man, tussen vrouw en voor ons is dat tussen God in het midden. Amen. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat er natuurlijk geen verbond dat kan verbroken worden. Natuurlijk kan dat verbroken worden. Ik zeg niet dat je voor eeuwig moet blijven bij iemand die je fysiek manipuleert, die je fysiek beschadigd, emotioneel en spiritueel. Ik spreek hier over algemeen concept van God. En er zijn heel veel grijze zonen. Er zijn heel veel mensen die in een andere situatie leven. He, begrijp me niet verkeerd. Je moet het gaan opzoeken met de Heer, wat de Heer wilt in uw situatie. Amen. Een verbond vervangt de wet van het land, de mening van de familie, de mening van vrienden. Amen. In een christelijk huwelijk is het goed om raad te gaan vragen en raad te gaan vinden van anderen. En we moeten dat doen. Maar uiteindelijk is het de Heere, halleluja, zijn stem, zijn opinie, zijn opmerking voor u en uw partner. Tezamen, die moet domineren in een christelijk huwelijk. Amen? Halleluja. Wat is dan de rol van de man? Amen. Je zult zeggen, ja, broer Bart, ik heb dat allemaal al gehoord. Ik weet het, de man moet dit, de vrouw dit en zo verder enzovoort. Ja, ik weet het. Het is in de theorie allemaal makkelijk om te zeggen, want in de praktijk is het natuurlijk iets anders om uit te voeren. De hoofdrol van de man, dat is eigenlijk hetgeen dat God aan de man heeft gegeven. Nogmaals, dit zijn principes. Amen. Hoe je dit invult, dat is iets anders. Moet je afspreken. Tezamen, zolang dat samen wordt afgesproken, zolang de ene zich daarmee kan neerleggen. Hoofdrol van de man is om een dienaar en een leider te zijn. De dienaar-leider. Elk moet daar een dasje staan. Dienaar-leider. Want hij heeft het voorbeeld gekregen van de Heer. Zoals Jezus, amen, zijn leven heeft gegeven en zijn voorbeeld heeft gegeven aan de gemeente. Amen. Om haar te voeden, om haar te beschermen. Moet de man die rol opnemen. Zoals Jezus het heeft gedaan. En Jezus was een leider. Amen. Die was heel strikt op momenten. Die was heel cru op momenten. die zei hoe dat het moest gezegd worden, tegen de fariseers dan vooral. Maar er was ook een dienaar die de handdoek opnam. Om degene over wie hij stond, zijn discipel, om de voeten bijvoorbeeld te wassen. Om zijn leven te geven. Een leider is niet zomaar iets dat je eigenlijk echt voor moet staan te springen om te worden. Want het brengt met zich mee verantwoordelijkheden die groter zijn dan de volger. Amen. Iedereen bevindt zich in een positie van leider of volger. Als ik naar school ga, ben ik een volger van mijn directeur. Zij staat boven mij. Hetgeen dat zij van mij vraagt, heb ik de keuze. Ga ik daarin mee of ga ik daar niet mee? Hoe wil ik mezelf opstellen ten opzichte van iemand boven mij? Amen. In die rol. Amen. En meestal ga ik daarin mee. Als er iets is waar ik niet mee akkoord ga, dan zeg ik dat op een respectvolle manier. Maar ik kan daar niet als een stier in een porseleinenkast tekeer gaan, omdat ik niet akkoord ga met mijn mening. Ik respecteer het gezag dat zij heeft in die situatie, op die plaats, over mij. Amen. Dus dienaar, leider. Amen. Er is steeds een antwoord. Dus het antwoord van de vrouw op die rol zou moeten zijn respect en onderwerping aan het gezag. Amen. Halleluja. Dat zou ook het antwoord moeten zijn van de kerk op het gezag van de Heer. Amen. De Heer leidde met een liefde voor zijn schepping, zodat zijn schepping er sterker uit zou komen. Een leider, amen, moet leiden met de motivatie dat anderen op dezelfde plaats kunnen komen dan degene die hij leidt. Hij moet ervoor zorgen dat zij, amen, op een hoger niveau komen, zelfs nog hoger dan hun. Amen, dan de leiders. Een leider neemt de volgers mee op een plaats waarnaar ze moeten komen. Hij mag niet leiden met de motivatie om bijvoorbeeld zijn minderwaardigheidscomplex op te krikken. Snap je? Vele mensen met een minderwaardigheidscomplex, zij willen graag leider worden, omdat dat hun status geeft. Amen. Zij krijgen dan het imago om sterk uit te zijn, want ze hebben een minderwaardigheidscomplex en ze moeten groot leiden, maar zij leiden egoïstisch. Zij leiden uit eigen belang. Zij gaan nooit degene die ze leiden voorop stellen voor hunzelf, want zij hebben schrik om minderwaardig te worden aangekeken. Dus zij gaan anderen gebruiken om hun eigen positie naar boven te brengen. Maar heeft Jezus dat zo gedaan? Nee, Jezus wist dat dienen niet een zwakte is. Dienen is geen zwakte. Dienen in de oog van God is een sterkte. Amen. En als Jezus kon dienen en leiden tegelijkertijd, en die werd er zeker niet zwakker van, want hij werd verheven boven elke andere naam en heeft een plaats gekregen. Amen. Aan de rechterhand van God en is opgestaan uit de dood. En omdat hij gehoorzaam was en het leven leidde van een dienaar en een leider, amen, heeft God hem boven zijn naam van Jezus, boven elke andere naam geplaatst. Amen. Dat als we nu op de naam van Jezus roepen, dat we gered kunnen worden. Jezus leidde niet dictatorieel. Hij leidde niet uit angst. Dat is niet hoe Jezus het deed. En dat is niet hoe een goddelijke man het zou moeten doen. Want het welzijn van de familie zou eerst moeten komen. Want hij heeft die rol en die taak en het talent en de kracht gekregen om hun te beschermen, te leiden en te voorzien. God heeft gegeven aan de man, amen, de fysieke kracht. En dat was zeker in het Oude Testament en tot voor de industriële revolutie was dat heel belangrijk. De man had zijn taak. De man was de krachtige. Lichamelijk. De man is spiritueel het hoofd. Heeft bepaalde dingen gekregen van God die anders zijn dan de vrouw. Amen. En heeft ook een emotionele kracht gekregen. Kijk, er is een verschil tussen man en vrouw. Laten we eerlijk zijn. Er zijn er heel veel boeken, heel veel studies over gedaan. Wij produceren andere hormonen. Wij produceren andere neurotransmitters in meer. Onze hersenen werken op een andere manier. Ze zijn anders verbonden. We hebben wel dezelfde structuur, maar er zijn andere synaptussen die meer bij de man en minder bij de vrouw. We zijn sterker in bepaalde delen. We zijn niet minder waardig. Maar over het algemeen zeggen ze, hè, mannen zijn emotioneel sterker. We zijn rationeler. We laten ons niet al te snel leiden door gevoelens. Kan het zijn dat God dat heeft gegeven, zodat hij de rationale beslissingen beter, sneller kan nemen. De fysieke kracht heeft om te beschermen, om te voeden, om te leiden. Amen. Het zijn allemaal zaken die God aan de man heeft gegeven met een bepaalde functie. En het antwoord van de vrouw daarop is respect hebben voor hetgeen dat God heeft gegeven en onderwerping aan dat gezag. Natuurlijk, de maatschappij wil natuurlijk niks weten van die rolmodellen en verantwoordelijkheden. Ieder doet wat hij wil, wanneer hij het wil. We zullen wel zien wat het effect is van die gedachte op de familie en uiteindelijk op de maatschappij over enkele jaren heen. Als we 20 jaar verder zijn en er zijn meer en meer maatschappelijke studies die worden uitgevoerd van het effect van twee mannen en twee vrouwen en al de scheidingen die zich voordoen. En ik bedoel alles wat afwijkt van de traditionele interpretatie van man en vrouw, amen, in een gezin. We zullen zien wat het effect daarvan is. We zien nu al een bepaalde dingen. Maar volgens mij gaan ze terugkomen binnen enkele decennia. Goed, en dan hebben we de rol van de vrouw die eigenlijk fantastisch is. En dat is eigenlijk de helper en de ondersteuner. Amen. God heeft bepaalde gaven gegeven die als de vrouwen ze opnemen de band tussen man en vrouw versterken. En het komt allemaal in Genesis, hoofdstuk 2, vers 18 aan bod. Amen. We moeten niet noodzakelijk gaan naar Paulus in Efeze, want Paulus, zijn theorie haalt hij uit Genesis. Hoe het was in de beginnen. Kijk, en in de tijd van Paulus, ja, werd dat ingevuld hoe dat het in die tijd was. Man werken. Man sterk. Man doet dit. Ja? Vrouw huishouden. Ja? Want vrouw konden niet werken. Het werk dat gedaan werd, was vooral krachtig werk. Manueel werk. Dat is nu allemaal anders. Leven in een tijd waar man en vrouw kunnen gaan werken. Amen. Soms kom je... Wat moet je zeggen als een gezin tot de Heer komt waarvan de vrouw de grootverdiener is? Goeie job, de man mindere job. In sommige kerken wordt er gezegd, vrouw, stop met werken aan de haard. Amen. Wat ga je doen met man en vrouw die geen kinderen hebben, die onvruchtbaar zijn? Stop met werken. Huishouden, jij, man. Jij, nee, kijk, dat was op die moment de plaats van de vrouw in de maatschappij en... Paulus zei, rebelleer daar niet tegen. Ja, je bent nu vrij in Christus, maar dat betekent niet dat je alles moet opgeven, doen wat je wilt, en dat je de rol en de onderscheidingen tussen man en vrouw zomaar overboord moet gaan gooien. Nee, je hebt nog steeds je functie. En dat was vooral in die maatschappij een sterk, archaïsche, machoïstische, zoals dat we het nu toch zien in ieder geval, onderscheid tussen man en vrouw. Wij zien het nu inderdaad anders. Maar hoe dat jij nu die rol van enerzijds dienaar, leider, anderzijds helper, ondersteuner, niks te maken met de job die je moet gaan uitvoeren, amen, in je leven om financiën binnen te brengen, maar hoe dat jij dan met je mannen, tussen man en vrouw afspreekt, dat is tussen u en uw vrouw en God. Amen. Maar beiden moeten daar akkoord mee zijn en de man uiteindelijk moet daar de leiding in gaan nemen. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Dus Paulus gaat naar het basisbeginsel van Genesis 2:18. God de Heer dacht, het is niet goed dat de man alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Halleluja. Een helper die bij hem past. Helper die bij hem past. Zij vult hem aan als de andere helft, maar met andere attributen. Want de twee worden één. Amen, dat is wat er nadien wordt gezegd. De man verlaat het gezin en de twee worden één. Ze worden één vlees. Dat wil zeggen... Een man, waaruit is de vrouw gemaakt? Uit de rib. De rib die verwijderd werd uit de man. En waaruit de vrouw wordt gemaakt, is eigenlijk hetgeen dat de man compleet maakt. Ja, ik weet, we zijn compleet in Christus. Dat is waar. Amen. Maar als je een synergie wilt, als je een eenheid wilt tussen man en vrouw, moet je elkaar gaan respecteren in hetgeen dat God aan de een heeft gegeven en aan de andere. En de vrouw vult de man aan. Want hetgeen dat wij missen, die rib die wij missen. Amen. Hetgeen dat we, dat Adam misschien eerst had, voordat hij alleen, ja, er werd geen helper voor hem gevonden. Maar er werd iets uit hem genomen en er werd iets gegeven aan een ander, zodat die twee één werden. Snap je het concept? Ja? Hetgeen dat ik mis, kan aangevuld worden door mijn partner. Hetgeen waar ik niet goed bij ben. Amen. Het rationeel, het moet aangevuld worden met het emotionele. Er moet een balans zijn. Amen. Als beide, amen, daarin samen kunnen werken, dan is er geen limiet op wat God kan doen doorheen zo'n relatie. Amen. Halleluja. Wat is het antwoord van de man trouwens op de hoofdrol van de vrouw? En dat is iets wat er ook weinig wordt gedaan, of waar dat weinig wordt over gesproken, is antwoorden met lof en eer. Amen. Bemoediging en steun geven, om teruggeven. Amen. Want we spreken meestal het antwoord van de vrouw op de hoofdrol van de man. Maar je moet mijn gezag herkennen. Jammer, man, jij moet ook antwoorden op de hoofdrol van de vrouw. En dat is erkenning geven aan haar rol als helper ondersteunen. En we vinden dit in Spreuken 31, vers 10. U kent het wel, hè? Loflied op de sterke vrouw. Hè? Een sterke vrouw, wie zal er vinden? En dan een hele lijst van allerlei dingen die sterke vrouw doet. Kijk een keer wat die allemaal doet. Die zit niet zomaar thuis. In die tijd, ze gaat wol en linnen opzoeken. Ze gaat een koopmanschip verstreken varen. Ze gaat handel drijven. Haar handen, vers 20, haar handen strekt ze uit naar de behoeftigen. Ze geeft de armen hulp. Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen. Kijk wat voor fantastische dingen. Amen. De ondersteunende factor dat de vrouw hier uitoefent. Lees dat thuis, maar ik kan niet. Maar het is vooral het laatste dat ik wil lezen. Vers 28. Niets doen is haar onbekend. Haar kinderen prijzen haar. Haar man bejubelt haar. Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Mogen zij de vruchten plukken van haar werk. Mogen haar daden worden geprezen in de poorten. Amen. En ik ga hiermee eindigen. Halleluja. Volgende week kunnen we daar verder op gaan. Dus de antwoord van de man op de hoofdrol van de vrouw, wanneer zij dat opneemt, halleluja, in liefde voor de Heer en in liefde voor haar man, halleluja, moet de man haar prijzen, haar lof geven. Amen. Halleluja. En zo creëert men een synergie tussen de twee. Halleluja. Zodat ze beide op een hoger niveau worden getild. Het is zoals de Heer omgaat met zijn gemeente. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Nu, als een man zijn rol niet opneemt en vecht tegen zijn verantwoordelijkheid die God hem geeft, dan schept men een situatie waarin de familie kwetsbaar wordt. Financieel gebied, emotioneel gebied, spiritueel gebied. En dan moet de vrouw bepaalde zaken wel overnemen. Amen. Om de kinderen en het gezin te beschermen. En elk gezin dat tot de Heer komt, is natuurlijk anders. Je hebt erbij die geen kinderen hebben. Je hebt erbij waarvan de man niet gelooft. Je hebt erbij waar dat de vrouw niet gelooft en niet wilt volgen. En dat creëert spanningen. Je hebt erbij die gescheiden zijn en die komen tot de Heer. En die moeten dan weer met het verleden zien af. Er zijn zoveel niet ideale situaties, dat als je gewoon tot een nieuw gezin in Christus komt en zegt van man, baas, vrouw, onderwerping, dat gaat creëren voor nog meer problemen. Is dan mee dat het altijd heel goed genuanceerd moet aangeboden worden. We kunnen het niet zomaar zwart-wit zeggen. Man, gij dit, vrouw aan de haard. Amen, draag zorg voor uw gezin. Nee, we moeten, wat is het principe, wat is Gods gedachte over de hoofdrol? Amen. En hoe vult de man, hoe vult de vrouw, hoe vullen ze dat samen in hun eigen situatie? En elke situatie is verschillend. Maar één ding is zeker. Als we in gebed, samen met de Heer, halleluja, zijn gezicht kunnen opzoeken, weten wie we zijn in Hem, amen, onze verantwoordelijkheid en onze taak op kunnen nemen, dan ben ik er zeker van dat in elke relatie vruchten zullen voortbrengen, want God is het centrum. In de naam van Jezus. Amen. Soms neemt de vrouw haar rol niet op. Soms neemt de man en de vrouw vecht tegen het gezag van de man. En dan schept men tegenstrijd. En de Bijbel zegt daar natuurlijk dingen over. Hè, over de man die niet verantwoordelijkheid neemt. De Bijbel zegt, hij is erger dan een ongelovige. wanneer hij niet voorziet voor zijn gezin. Hè? Dat lezen we in het Nieuw Testament. Maar ook vrouwen die hun rol niet opnemen. De Bijbel spreekt er ook over in Spreuken 21. Trouwens, Spreuken staat er volop, dat is mijn laatste vers trouwens. Het zegt bijvoorbeeld in de Grootnieuwsbijbel: beter een rustig plekje op een dak dan een heel huis met een vrouw die ruzie zoekt. En zo zijn er nog andere spreuken die spreken over de vrouwen die twistziek zijn, vrouwen die ruzie zoeken, met andere woorden die het gezag van de man niet erkennen. Hoe dat komt, dat weet ik ook niet, dat is dan ook weer een heel ander preek op zich. Hè. Misschien is de man die zijn. Maar het ontneemt niet wanneer de man zijn verantwoordelijkheid niet inneemt, dat ontslaagt u niet van uw verantwoordelijkheid ten opzichte van uw man en ten opzichte van God. Amen. Hetzelfde met de man. Wanneer zij de verantwoordelijkheid en haar rol van ondersteuner en bemoediger niet opneemt, betekent niet dat wij zijn ontslagen van onze verantwoordelijkheden. Kijk, zij doen niet wat zij moet doen, doe ik niet wat ik moet doen. Vergeet het, maar ik ga, hè, snap je wat ik wil zeggen? Nee. Want de invloed die één goddelijke relatie heeft in een huwelijk, amen, tussen man en God of vrouw en God, kan een groot effect hebben. Amen. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Volgende week gaan we verder. Ik weet, het is misschien een beetje moeilijke stof, leerstof. Maar we zijn er door geraakt. Neem het mee in gebed en zeg van: Heer, hoe kan ik deze week mijn man zegenen? Hoe kan ik mijn vrouw zegenen? Heer, met hetgeen dat ik heb gehoord, hoe kan ik, ook al ben je alleen, kan ik iemand anders, amen, zegenen met deze wijsheid en kennis dat we vanuit uw woord krijgen? Halleluja. Is er nog iemand die...